Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt. Vandaag doen we dat met Frederik Anseel, professor management aan de University of New South Wales in Sydney en columnist ook bij De Tijd. Goedemorgen, Frederik. Al is het voor jou al bijna goede avond, hè? Want jij zit daar down under toch zo'n dikke 10 uur al voor op ons.
Dat klopt, Bert. Goeie avond.
In België en Europa zijn de verkiezingen op komst en wordt er volop campagne gevoerd. Een belangrijk thema hier is migratie. Maar hoe zit dat in Australië? Volgens sommigen is dat een voorbeeld qua aanpak van dat probleem. Maar is dat wel zo? In China dan, daar is het vandaag de laatste dag van het Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het parlement. Hoe kijken ze in Australië naar hun grote buur? En verder nog in deze aflevering van De Zeven, Amerikaanse inflatie, het resultatenseizoen dat stilaan op zijn einde loopt, artificiële intelligentie op het werk en de Oscars, want die zijn vannacht uitgereikt. Het is maandag 11 maart, welkom.
De Zeven van de Tijd. 1.
Met het congres van Open VLD afgelopen weekend en dat van vooruit vorige week is de kiescampagne nu echt wel op gang getrokken. We krijgen de komende weken nog meer van die congressen van Groen, van Ecolo en Les Engagés volgend weekend al. En terwijl elke partij haar thema op de agenda wil plaatsen, kiezen de kiezers zelf vooral voor migratie als belangrijkste onderwerp. Dat blijkt toch ook uit de laatste peilingen. Sommige politici wijzen dan graag naar dat fameuze Australische model dat ze hier graag zouden invoeren, met pushbacks en ook heel strenge procedures. Frederik, een model in Australië waar hier vaak naar voor wordt verwezen. Werkt dat daar eigenlijk?
Het is een goede vraag. Er wordt vaak naar verwezen, maar vaak niet helemaal correct. Natuurlijk, er is een zeer streng asielbeleid, maar Australië is waarschijnlijk geen fort zoals het soms afgeschilderd wordt in Europa. Eigenlijk is Australië bij uitstek een migratieland. Als ik bijvoorbeeld gewoon kijk naar het afgelopen jaar, dan zijn daar 500.000 migranten bijgekomen op 1 jaar tijd. En dus dat wil eigenlijk zeggen dat op een land van 25 miljoen inwoners, 1 op 50 mensen is er vorig jaar bijgekomen. En dat gaat dan vooral natuurlijk over studenten, maar ook over wat we noemen skilled migration, waarbij dat eigenlijk werkgevers wereldwijd op zoek gaan naar mensen die hoog opgeleid zijn of goed opgeleid zijn voor specifieke tekorten in de industrie, voor specifieke skills. En dus zeer veel van die migranten zijn dan ook zeer belangrijk voor de economie, vooral uit Azië dan. En als die zouden wegvallen, mocht die migratie stopgezet worden, ja, dan zit de Australische economie eigenlijk met een probleem. Dus migratie is wel degelijk zeer belangrijk.
Mm-hmm, dat is zo'n beetje het systeem zoals het werkt. Frederik, hoe leeft dat onder de Australiërs zelf?
Ja, zoals men hier zou zeggen, mixed feelings. Niet iedereen is daar onverdeeld gelukkig mee. Omdat, net zoals in Europa, in veel landen en in de Verenigde Staten, zitten we met een cost of living crisis. Het leven is zeer veel duurder geworden na COVID, inflatie. Er is ook een huizencrisis. De huurprijzen zijn extreem gestegen. De aankoopprijzen van huizen ook. En de publieke opinie stelt eigenlijk dat is de schuld van migratie. En voor een stukje is dat natuurlijk ook zo, omdat huizenprijzen en huurprijzen, dat is vraag en aanbod. En als de vraag stijgt door zeer veel migratie, ja, dan gaan de prijzen omhoog. En dus het is een zeer gepolariseerd debat en zeer veel politiek animo en polarisatie gaat dus ook hier over migratie.
Wat jou betreft, valt er iets te leren uit dat Australische model voor ons?
Ik denk het wel, omdat Australië daar op een zeer proactieve manier mee omgaat met migratie. En men gebruikt eigenlijk migratie op een zeer gerichte, doelbewuste manier om de economie goed te doen draaien. En dus het besef heerst eigenlijk hier dat de war for talent is niet iets per se tussen bedrijven, maar er is een war for talent tussen naties. En dus als je dalende geboortecijfers hebt en een verouderende bevolking, dan is eigenlijk de instroom van talent superbelangrijk. En dus Australië gaat in competitie met Groot-Brittannië, met Canada, met de Verenigde Staten op zoek naar wereldwijd talent en gaat die proactief scouten en aantrekken. En ik denk dat dat toch iets is dat België toch ook wat meer moet gaan benadrukken en over gaat nadenken.
Twee.
Bij busbouwer Van Hol hier in Vlaanderen vindt vandaag een bijzonder ondernemingsraad plaats. Crisismanager Mark Zwaneveld stelt er zijn reorganisatieplan voor, waarbij duidelijk zal worden hoeveel banen er precies zullen verdwijnen. Van Hol verplaatst de productie van bussen naar Noord-Macedonië. Hier in Koningshoogt blijft enkel de afdeling onderzoek en ontwikkeling en de productie van trailers over. Gaat dus sowieso honderden banen kosten. We gaan deze week misschien wel te weten komen of de banken waar Van Hol nog leningen heeft lopen, of die bereid zijn om die om te zetten in aandelen. Dus in het kapitaal te stappen zou een deel van de redding kunnen zijn. En de Vlaamse regering verwacht nog een analyse door een auditbureau om dan te beslissen in welke mate zij nog steun willen verlenen. Grote cliffhanger is dat hier bij ons. Frederik, vanuit Australië, hoe kijk jij daarnaar? Gebeurt dat daar ook, dat de overheid bijspringt als een bedrijf in moeilijkheden verkeert?
Ja, ik volg die discussie natuurlijk van heel dichtbij, zoals alles wat er gebeurt natuurlijk in België en Europa. En ja, als je een blik daarop werpt van de andere kant van de wereld, lijkt dat soms heel vreemd. Het is absoluut uitgesloten. Het zou zelf absurd zijn dat Australië één enkel bedrijf dat in moeilijkheden is door een aantal strategische beslissing om daarbij te springen. In die zin is Australië natuurlijk een echte Anglo-Saxisch land die zeer sterk in een vrije markt gelooft. En zelf als ik kijk bijvoorbeeld wat gebeurde tijdens de hele pandemie, de COVID-crisis, toen dat de toerismesector in de problemen kwam, omdat de grenzen gesloten waren, zelf daar zou Australië niet erg geneigd zijn om zelf een hele sector die in de problemen zit om bij te springen, laat staan om één individueel bedrijf bij te springen. Men gelooft nogal sterk dat eigenlijk nu eenmaal de markt is en dat misschien zelf niet slecht is voor de markt, dat uitstekende presterende bedrijven het goed doen, maar dat soms andere bedrijven die het niet goed doen, verdwijnen. Het enige wat Australië misschien wel doet, is nadenken over zijn eigen positie in de globale economie en nadenken over wat is ons comparatief voordeel? Waarin zijn wij goed in vergelijking met andere landen en hoe kunnen we daarin investeren of het meest aantrekkelijke ondernemersklimaat creëren?
Vandaag is het de zevende en laatste dag van het Volkscongres in China. Dat is de jaarlijkse zitting van het parlement, bijgewoond door bijna 3000 afgevaardigden. Voor Australië, Frederik, is China zo'n beetje de grote buur. Hoe wordt daar naar gekeken?
Ja, het is onze grootste handelspartner en dus zeer, zeer belangrijk. En er gaat geen dag voorbij of China staat wel in een van onze krantenkoppen. Ja. We hebben natuurlijk een vrij gepolariseerde media, de Rupert Murdoch media is daar niet vreemd aan. En dus vaak gaat het over China, de mogelijkheid dat er een oorlog zou komen met China. Soms heb je zeer polariserende krantenkoppen, prepare for war with China. Vorige week ging het nog over dat de defensieindustrie in China zeer sterk groeit, wat niets anders kan betekenen dat ze zich voorbereiden op een oorlog. Het gaat hier over spionage, het gaat over de situatie in Taiwan en wat dat betekent voor Australië. Dus ja, zeer erg belangrijk en iedereen kijkt uit wat de toon is van zo'n congres, want dat betekent ook de economie in Australië zal daardoor beïnvloed worden natuurlijk.
Inderdaad, economisch gesproken, Frederik, op dat volkscongres werd de ambitie geuit om de economie in China dit jaar met 5% te laten groeien. Volgens heel veel economen is dat toch wel een overschatting. Die Chinese economie slabakt. Er is die vastgoedcrisis bijvoorbeeld. Voelen ze dat in Australië?
Ja, we voelen dat heel erg sterk. Om een voorbeeld te geven, ijzererts is een van onze belangrijke exportproducten. Mm-hmm. En als de vastgoedsector in crisis is in China, dan heeft dat direct een impact natuurlijk op Australië. Het is een van onze grootste afzetmarkten. En als dit niet goed gaat, soms bijvoorbeeld door exporttarieven, handelsbelemmeringen die opgelegd worden, ja, dan hebben we een probleem. Na COVID toen de Australische regering misschien wat te enthousiast vragen stelde over waar het COVID-virus vandaan kwam, dan werden er handelstarieven opgelegd op Australische wijn. En dat was bijna fataal voor de volledige industrie in Australië, de hele wijnindustrie. En er is wat hoop dat dat nu verbetert, maar dan moeten we afwachten. Anderzijds, Australië worstelt met inflatie, zoals zeer veel andere landen. En die inflatie is vrij hardnekkig. En dus als er een deflatie zou zijn in China, zou dat misschien wel helpen om de inflatie wat sneller naar beneden te krijgen in Australië. Dus opnieuw, mixed feelings zou ik zeggen.
En dan even naar de VS, want hoewel de kandidatuur van zowel Biden als Trump sinds Super Tuesday vorige week al zo goed als vaststaat, zijn er deze week opnieuw een aantal voorverkiezingen bij zowel de Democraten als de Republikeinen, onder meer in Georgia, Mississippi en Washington. En nog in de VS deze week inflatiecijfers. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert morgen de cijfers van februari. Economen verwachten dat die inflatie stabiel blijft op 3,1%. De kerninflatie, zonder voeding en energie is dat, die daalt wellicht van 3,9 in januari naar 3,7 vorige maand. Hoe kijk jij naar die Amerikaanse, toch wel zeer goed boerende economie, Frederik?
Ja, het is bijna een wonder wat er gebeurt in de Verenigde Staten. En die bepalen natuurlijk ook de wereldeconomie. Dus iedereen kijkt daarnaar. Het is bijna een miraculeuze landing, wat iedereen dacht dat onmogelijk zou zijn. Maar de werkloosheid blijft bijzonder laag. De salarissen bijzonder hoog stijgen. Zelfs als je corrigeert voor inflatie, dan zie je eigenlijk stijgende lonen. De economie draait gloeiend heten. Dat is ongezien. En als je daarmee vergelijkt, natuurlijk, die groei is er niet zo sterk geweest in Europa. En er zijn grappige discussies ook op social media waarbij Amerikanen spreken over de Europoor, de armoede in Europese landen. Dat is natuurlijk niet echt armoede, maar de vergelijking in salarissen is toch opvallend dat die tot een derde hoger liggen in de Verenigde Staten en blijven stijgen. Het vreemde daaraan is ondanks die miraculeuze landing en bijna alles is goed, de temperatuur is ontzettend goed van de Amerikaanse temperatuur, dat Biden daar niet erg van schijnt te profiteren. En de Amerikanen schrijven die goede economische cijfers niet toe aan Biden. En soms geeft men eigenlijk aan dat men helemaal niet het gevoel heeft dat de economie zo goed draait. En dus je zou bijna kunnen zeggen, alhoewel dat de temperatuur hoog is, is de gevoelstemperatuur voor de economie eerder laag. Mensen hebben het gevoel dat het niet zo goed gaat. En dat komt natuurlijk dat de voorbije jaren dat gevoel van inflatie, we weten dat dat een grote impact heeft op de gevoelstemperatuur bij mensen.
Even kijken naar de bedrijfsresultaten voor deze week. Dan in eigen land kijken we uit naar Solvay, dat nu woensdag zijn jaarcijfers geeft. Een dag later is het de beurt aan Syensqo, dat eind vorig jaar is afgesplitst van Solvay en nu dus voor het eerst met aparte cijfers komt. Voor beide bedrijven kijken de analisten ook uit naar de prognoses verderop. Bij Agfa-Gevaert dan is het vooral de vraag hoeveel verlies het bedrijf boekt. Vorige vrijdag is het aandeel voor het eerst onder de 1 euro gezakt. Het is een centjes aandeel geworden dus. Over de grens, woensdag onder meer uitkijken naar autofabrikant Volkswagen en natuurlijk het sportmerk Adidas. Donderdag is er nog de Duitse defensiegroep Rheinmetall. Een stevig lijstje is dat voor volgende week. Intussen loopt wel het resultatenseizoen zowat op zijn laatste benen. Frederik, tijd misschien voor een soort balans. Hoe maak jij die?
Ja, er zijn natuurlijk altijd uitschieters of en dieptepunten, maar globaal, als je het bekijkt, dan is dat toch vrij positief. De verwachting was toch dat in een economie gekenmerkt door hoge inflatie en veel onzekerheid, dat die de resultaten zou drukken. Maar als je het globaal bekijkt, dan is dat toch niet gebeurd. En waarschijnlijk beter dan verwacht een jaar geleden. Mm-hmm. Dat toont zich ook dat de beurs door het dak gaat. Er was nu de afgelopen dagen een kleine correctie, maar eigenlijk als je bekijkt, je zit tegen recordcijfers op de beurs in de VS. In Europa doet het ook heel goed. Ook in Australië recordcijfers. En dat is toch vrij ongewoon in inflatietijden. En dat betekent waarschijnlijk dat iedereen zit wachten op een renteknip en dat is misschien al ingecalculeerd. 6.
2024 is meer dan ooit het jaar van AI, artificiële intelligentie. Na de sterke opkomst in 2023 moeten bedrijven daar nu echt mee aan de slag. En overheden denken na over regels natuurlijk. In het Europees Parlement bijvoorbeeld staat er nu woensdag de stemming op de agenda over de AI Act. Europa wil daarmee het gebruik van AI reguleren. Hoe zit het intussen met die impact van AI op ons werk, Frederik? Want ja, dat is per slot van rekening wel jouw expertise.
Ja, er zijn hoge verwachtingen en vele voorspellingen, maar voorlopig zou ik zeggen, ja, blijf toch eventjes afwachten. Er gebeurt een en ander en je ziet dat er veel individuen aan de slag gaan met ChatGPT en andere grote taalmodellen. Maar je ziet nog niet echt dat bedrijven hun hele structuur of organisatie gaan veranderen om de productiviteit te verhogen. En dat is waar ik verwacht over de komende jaren waar het grote verschil zal gemaakt worden. Maar we zijn er nog niet. En voorlopig gaat het vooral over individuele productiviteit en mensen die er goed in zijn. Maar je ziet het nog niet op grote schaal of een volledig nieuw businessmodel van bedrijven. En dus voorlopig hoge verwachtingen, maar blijf eventjes afwachten.
Mm-hmm. Je geeft les, Frederik, aan de University daar in New South Wales, Sydney. Hoe zit het daar? In welke mate is artificiële intelligentie in dat Australische onderwijs en op die universiteiten al doorgedrongen?
Ja, ik denk dat dat waarschijnlijk gelijkaardig is als in België. De studenten die leven van ChatGPT en alle AI, die zijn daar dag en nacht mee aan de slag.
Ja.
En voor universiteiten is het soms wat ja, achter de feiten aanlopen of aanpassen. Ik denk dat we wat laat zijn, maar nu pas wordt Copilot van Microsoft ook voor de volledige organisatie, voor alle personeelsleden beschikbaar gesteld. Men is wat bezorgd over de veiligheid, de security. Als men bepaalde informatie oplaat, kan men dat beveiligen of wordt dat wereldwijd beschikbaar? En dus ik denk dat het daardoor is dat we soms wat trager zijn en onze studenten zijn natuurlijk moeilijk bij te benen.
7. Die vinden inderdaad altijd wel hun weg. Die studenten nog even naar de cinema, want vannacht zijn in Los Angeles de Oscars uitgereikt. De belangrijkste filmprijzen ter wereld, kunnen we toch zeggen. En daar was Oppenheimer de grote slok op. De film over de ontwikkeling van de eerste atoombom won 7 prijzen, waaronder die van beste film. Regisseur Christopher Nolan kreeg de Oscar voor beste regisseur, Cillian Murphy en Robert Downey Jr. voor beste acteur en bijrolacteur. In Australië, Frederik vertelde je mij, werd vooral uitgekeken naar prijzen van ja, toch wel het grootste kassucces dit jaar. De film Barbie, 8 keer genomineerd, won wel maar 1 Oscar voor beste filmsong. Die van Billie Eilish, What Was I Made For. Waarom zoveel aandacht voor Barbie in Australië, Frederik?
Ja, dat is natuurlijk door de hoofdactrice en ook al producer Margot Robbie. Mm-hmm. Die is een Australische en is hier natuurlijk een ster. En iedereen supportert voor Barbie door Margot Robbie. En er was dan ook wel wat ontgoocheling toen ze niet genomineerd was als beste actrice. En nu ook dat Barbie niet zoveel gewonnen heeft. En ik was ook al een supporter, want Bert, binnenkort mag ik mezelf ook Australiër noemen.
Aha.
Ja. Inderdaad, ik zal ook de Australische nationaliteit verwerven en kan mee supporteren. Maar ik behoud het best of both worlds, want ik blijf natuurlijk ook een Belg.
Voilà, goed zo. Daarmee zijn we helemaal klaar voor de komende nieuwsweek. Dankjewel, Frederik Anseel, voor je inzichten.
Graag gedaan.
Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven, met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten, van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.